andere overgave aan God, levensheiliging en onderlinge relaties. En dat hebben we aan onze sprekers doorgegeven, sprekers die vaker bij ons gaan terugkomen, onder wie Jan. En Jan heeft eruit gekozen het onderwerp samen, ons niet onbekend. En deze ochtend gaat hij het hebben over samen toegewijd zijn. Jan is voorganger van de Kamer Parousia, onze zustergemeente in Woerden. Onze buurman eigenlijk. En toen we elkaar een postleden spraken, toen kwamen we er eigenlijk achter van, goh, wat vreemd eigenlijk dat we zo weinig contact hebben gehad als gemeenten in de afgelopen jaren. En dat gaat nu dan ook veranderen, omdat Jan in elk geval zes of zeven keer bij ons komt spreken. Steeds over het onderwerp samen. En daar zien we naar uit, Jan. Fijn dat je bij ons bent.
Ja.
Ik wil graag voor je bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat we broeders en zusters hebben die uw woord willen verkondigen. Dat u hen daar ook de gave voor gegeven hebt, een plezier in gegeven hebt. Heer, wilt u ons helpen bij het luisteren. Wilt u ons helpen om die dingen op te pikken die u bedoeld heeft. Die Jan mag doorgeven. Dingen die hij voorbereid heeft, misschien ook niet voorbereid heeft, maar die u toch kunt gebruiken. Zegt u Jan in het spreken, zegt u ons in het luisteren. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Wat een koude handen heb je, Marco. Ja, door mijn jasje heen, echt letterlijk. Ja, inderdaad, ja. Goed. Goedemorgen allemaal. Ik ben een beetje verkouden, dus ik moet het met een nasale stem doen. Ja, ik hoop dit jaar, dit seizoen, zeven keer bij u te spreken. En we hebben daar een aantal keren over gesproken met de oudste raad. Ook een keer met René apart. En op dat moment wisten we nog niet dat René al die preken niet meer zou meemaken. Dat raakte u heel erg natuurlijk. Dat heeft mij ook erg geraakt. Ik was behoorlijk ziek tijdens zijn overlijden en ik kon daardoor niet op de begrafenis zijn. Ontzettend jammer. En aangezien mijn twee collega's sprekers al vrij vroeg in het proces hun onderwerp hadden om over te spreken, Henk Medema en Peter Stolk en ik nog niet, en ik ook wel geleerd heb om dat maar gewoon lekker los te laten. En ik begreep in alle wisselingen die er zo via de e-mail gingen dat René met name erg betrokken was op het onderwerp samen. En het is ook een thema waar ik ongelooflijk in geloof. En toen René overleed dacht ik van ik ga zeven keer spreken over samen. De kerk is een samen, daar geloof ik met mijn hele hart in. Ik kan daar intens van genieten en ik kan daar verschrikkelijk mee worstelen. Waarschijnlijk net als u. Ik weet niet of er mensen zijn die de film The Way Back hebben gezien. Zijn er mensen die die film hebben gezien? Ja, een paar mensen. Prachtige film over mannen die ontsnappen uit een interneringskamp of een werkkamp. Een Russisch kamp in Siberië en dan 4000 mijl gaan lopen naar de Brits-Indische grens. En onderwijl die geweldige wandeltocht zie je die karakters ontwikkelen. De leuke kanten van mensen komen naar boven en de veel minder leuke kanten van mensen komen naar boven. Nou, eigenlijk is het net een gemeente. Je bent met elkaar op reis ergens naartoe en onderwijl gebeurt er van alles en wordt er behoorlijk aan je levensboom geschud en getrokken. Maar ten diepste geloof ik dat de gemeente een samen is. Om samen vorm te geven aan datgene wat Jezus bedoeld heeft met zijn gemeente. We zien dat in de hele Bijbel. We zien dat in het Oude Testament onder Israël. Heel sterk dat samen komen voor God, samen optrekken. We zien het in het Nieuwe Testament in de gemeente, dat samen. En soms zijn er van die hele kleine momenten waar ik intens van kan genieten. Op maandag heb ik mijn Sabbat en dan doe ik niks. Dat hoort zo op de Sabbat. En dan ga ik meestal naar Amsterdam. Morgen ga ik van Hoek van Holland naar Den Haag lopen over het strand. En dan laat ik de boel en dan laat ik mijn geest uitwaaien. En toen ik afgelopen maandag in Amsterdam was, toen at ik een geweldige chocoladepunt bij mijn favoriete restaurant. Bij het Spui en toen hoorde ik de kerkklokken van de Krijtberg hoorde ik luiden voor de Eucharistie. En dat is mooi, elke dag is daar om 12:30 is daar een viering. En ik besloot om daar naartoe te gaan om samen met volstrekt onbekenden de dood van de Heer te verkondigen. Dat mag u misschien wat vreemd vinden, ik ben geen katholiek, maar ik voel me erg verwant met een ieder die de naam van Christus beleidt. En het prachtige aan die diensten in een katholieke kerk vind ik altijd dat de hele opbouw van de liturgie is naar het ontmoeten van Christus in de Eucharistie. Ja, daar kun je van alles van vinden, theologisch, maar dat vind ik zo mooi. Ja, ik weet dat ik als niet-katholiek volgens de officiële leer niet mag deelnemen aan de Eucharistie, maar ik doe het toch. Ja, dat, ja, in Woerden mag dat. Ik ken de pastoor goed en deze pastoor kende ik niet, dus ik heb het maar gewoon gedaan en ik keek er heel katholiek bij, dus hij zal dat waarschijnlijk wel goedgekeurd hebben. Maar voordat de Eucharistie gevierd wordt, wat gebeurt er dan? Weet iemand dat? Wat doet die gemeenschap dan? Geen oud-katholieken hier? Niemand. Dan is er een moment waarop de gemeente elkaar de vrede van Christus wenst. En dat vind ik zo'n verschrikkelijk diep en mooi moment. Voor mij zat een oud vrouwtje met grijze haar, daar hoor ik inmiddels ook bij. En zij draaide zich om en haar ogen straalden toen ze mijn hand drukte en zei, de vrede van Christus. En achter mij zat een man uit een Spaans sprekend land. En in zijn eigen taal wenste hij mij en ik hem de vrede van Christus. En deze priester, die maakte het helemaal bont, want die ging iedereen langs in die gemeente. En we waren denk ik met 35 man. En iedereen, waar die ook zat in de bank, hij moest soms helemaal de bank inlopen om iemand een hand te geven. En hij wenste die persoon de vrede van Christus. Mooi is dat, hè? Dus Christus die ons samen verbond rondom zijn lijden, sterven en opstanding. En die ons een eenheid maakte, ook al waren we dat volstrekt op dat moment niet letterlijk. Nou, dat is de gemeente, denk ik. Een gemeente die geroepen is om samen toegewijd te leven aan Christus en aan elkaar. En dat vind ik geweldig. Ik wil met u een stukje lezen uit het Bijbelboek Handelingen. En het is een overbekende tekst. Handelingen 2, waar we iets lezen over de toewijding van die vroege gemeente. De tekst staat niet op de beamer, dus als u geen Bijbel heeft meegenomen, spitst u dan uw oren en probeert u enigszins te onthouden wat er is gezegd. Zo deden de eerste lezers van dit soort brieven dat immers ook. Handelingen 2, vers 41 tot en met 47. Degene die zijn woorden aanvaarden, dat waren de woorden van Petrus, lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw. Nou ja, eigenlijk is dat een beetje een lastige vertaling van de MBV, omdat ik vind dat het eigenlijk niet diep genoeg gaat. Als u een andersoortige vertaling op uw schoot heeft liggen, dan staat daar wellicht een ander woord. Wat er werkelijk staat in het Grieks betekent iets als, zij wijden zich toe. En natuurlijk ben je dan ook trouw, dat snap ik wel. Maar in mijn beleving is toewijden toch wel even een spade dieper. Dat is wat er letterlijk staat. Zij wijden zich toe. En waar wijden ze zich dan aan toe? Nou, dat wordt verteld. Ze wijden zich toe aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood en ze wijden zich aan gebed. Vier dingen. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. En alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Tot zover. Als de Bijbel spreekt over gelovigen in algemene zin, dan is dat in heel veel gevallen in de meervoudsvorm. Het gaat daar om groepen mensen die samen gevormd zijn rondom het geloof. Het gaat om een gezin of het gaat om een leger, het gaat om een lichaam. En dan kun je zeggen, ja, een lichaam is één. Nee, een lichaam bestaat uit onderdelen die bij elkaar horen en met al die onderdelen vormt dat een lichaam. En zelfs als er over een tempel gesproken wordt, dan gaat het daar over mensen die zich als levende stenen in een tempel willen voegen voor de bouw van een geestelijk huis. Het zijn bijzondere dingen. Het gaat altijd over meer mensen. En natuurlijk, ik begrijp heel goed dat we persoonlijk in het reinen met de Heer Jezus moeten komen. Dat het gaat om een persoonlijke bekering. Maar je wordt bekeerd, je bekeert je tot Christus en daarmee tot zijn volk. In de brede zin van het woord. Dus het is niet een louter individuele keuze of een individuele stap. Ook niet als u hier in de gemeente zit. He, dan kijken we allemaal naar één punt en het lijkt alsof u elkaar niet raakt. Maar dat is niet wat er werkelijk speelt. Wat er werkelijk aan de hand is dat u bij elkaar een bondgezelschap, een soort band of brothers bent geworden. Mensen die elkaar na aan het hart liggen, of misschien wel helemaal niet. Mensen die met elkaar lief en leed delen. Ik las in een nieuwsbrief over Rivka, ik ken haar niet. En ik hoorde van Peter, 18 jaar, ernstige ziekte en een ingrijpende behandeling. Dan denk je, wat fijn dat het een gemeente mag zijn. Dat je als familie rondom elkaar mag staan en dat dit leed niet alleen gedeeld hoeft te worden. En dat je samen mag huilen, maar ook samen mag rouwen. Ook samen mag lachen en plezier hebben in de kerk. De kerk is een gemeenschap in de eerste plaats. Waar mensen je kennen, waar een stukje veiligheid mag zijn. Ik weet ook, het is er niet altijd. Soms raken mensen ernstig beschadigd in de kerk, dat is vreselijk. Maar in principe is het een gebied van veiligheid en ook een gebied van vertrouwen. Daar waar je je persoonlijke, innerlijke leven durft te delen. Misschien niet in de grote dienst, dan wel in een kleine groep. In je huiskring of op je discipelschapskring of je mannen- of vrouwenkring of wat voor kringen er dan misschien ook wel zijn. Dat je iemand apart neemt en dat je die diepste gevoelens die in jouw leven, die echt niet altijd fraai en geweldig zijn, mag delen en mag weten dat het een plek is van vertrouwen. Zo is de kerk heel anders dan elke andere vorm waar heel veel mensen bij elkaar zijn. Ik was een tijdje geleden in het Ziggo Dome in Amsterdam. Waanzinnige concertzaal met vreselijk goed geluid. 15.000 mensen. En ik was met een goede vriend van me. En we luisterden naar prachtige muziek van één man. En toch waren we geen gemeenschap. 15.000 mensen. We keken en luisterden naar hetzelfde. Maar onder ons, tussen ons, was geen enkele vorm van gemeenschap. Nou, dat is anders in de kerk. In de kerk zijn we een gemeenschap. En soms hoor je, ik voel me alleen in de kerk. Ik hoor dat wel eens bij ons in de gemeente. Dat mensen, misschien wel door de groepsgrootte, ook gewoon eens helemaal in het niets kunnen vallen. En zich alleen voelen in een grote groep. Nou, laten we eens kijken naar dat leven van die eerste gemeente, zonder dat nou te idealiseren. Heel veel kun je erover zeggen. Je kunt erover nadenken en denken van, hé, ze verkochten alles en hadden alles gemeenschappelijk. Wat moet je daar nou precies mee? Nou ja, dat was maar een korte tijd. Als je het Bijbelboek Handelingen verder zou doorleven, dan zie je dat die gemeente uit elkaar valt, opgejaagd wordt. En dat uiteindelijk overal gemeenschappen ontstaan die op een andere manier met elkaar samenleven. En dat is ook goed. Maar op dit moment wordt er anders gekozen. En wat me opviel aan het bestuderen van deze korte tekst, deze paar woorden, is dat deze gemeente, deze groep mensen, extreem toegewijd is. Als je over nadenkt, dan gaat dat tot op het extreme af. Zij volharden, zeggen sommige Bijbelvertalingen, in vier dingen. De leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Of zij wijden zich toe, daar gaat het om. Aan elkaar en aan die vier zaken die we hebben gelezen in de tekst. En ik denk dat dat een belangrijke kern is van de christelijke gemeenschap. Dat je toegewijd bent op een belangrijk niveau. Toewijding is iets wat niet zomaar spontaan ontstaat. Zo van je komt als kerk bij elkaar en als gevolg daarvan ga je dingen automatisch samen doen. Wel nee. Nee, toewijding dat heeft echt te maken met een wilsbesluit. Ook met een belangrijke keuze in je leven om je toe te wijden, om je te richten op een aantal zaken. En dat is iets heel anders dan dat je daartoe gedwongen wordt. Als je het gevoel hebt dat je gedwongen wordt om aanwezig te zijn op allerlei bijeenkomsten of avondjes van de kerk, dan is dat niet ten diepste waar het om draait. Het is fijn als er mensen zijn op zaken die georganiseerd worden, maar het gaat hier niet om een gedwongen keuze. Er staat niet, ze werden gedwongen om zich toe te wijden aan. En dan die vier dingen. Wel nee, dat staat er helemaal niet. Het was vrijwillig in navolging van Jezus Christus. We hebben drie kinderen, allemaal tieners. Een pittige tijd, en dan is dat echt een understatement. Mijn oudste zoon is 16 en die is nogal grensverleggend, zoals ik dat ook was en misschien ook nog wel ben. Dus je krijgt wie je bent ongeveer in je eigen kinderen terug te zien. En mijn zoon, laten we zeggen dat hij wat minder enthousiast is over de kerk als over zijn voetbalclub. Je hebt soms van die fases, je vraagt je af hoe het mogelijk is. Maar toch, als hij zondags naar de kerk met ons meegaat, dan op de een of andere manier moeten we hem toch wel een aantal keren bemoedigen om uit bed te komen. En dan gaat dat soms van bemoedigen tot stevig aandringen. En de volgende fase is het niet, maar meestal is dat wel voldoende. Als het gaat om voetbal, daar hoeven we eigenlijk nooit te bemoedigen. Heel gek is dat. Mijn zoon speelt hoofdklasse en reist door het hele land om allerlei voetbalwedstrijden te spelen. Hij kan hartstikke aardig voetballen en hij is verschrikkelijk toegewijd aan voetbal. Hij traint drie keer in de week en één keer in de week speelt hij een wedstrijd. Zijn trainer hoeft hem nooit op te bellen met de vraag, Martijn, hou je het in de gaten, vanavond trainen we? Ja, dat is goed. Zijn trainer stuurt hem ook nooit een sms'je om hem te herinneren aan het tijdstip waarop hij moet trainen of wanneer de wedstrijd precies begint. Want hij weet donders goed, als hij een training mist, dan zit hij de wedstrijd op de bank. En zo werkt het. En zo is deze tiener van 16 jaar verschrikkelijk toegewijd aan zijn voetbalclub. En op een wijze dat je denkt, van ja, zo simpel is het eigenlijk met de Heer Jezus ook. Ik zie de Heer Jezus nou nergens in de evangelie mensen aan hun haren erbij slepen. Nergens. Eerder het omgekeerde. Jezus is hartelijk uitnodigend. En zij die op zijn uitnodiging willen ingaan, die mogen komen. Daar wil hij tijd in investeren. Daar wil hij mee optrekken. En mensen die zeggen, nou tot hiertoe en niet verder, die laat hij ook gaan. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de rijke jongeling, een hele bekende, daar ga ik niet te veel over zeggen. En op een gegeven moment gaat die rijke jongeling weg en dan hoor ik Jezus helemaal niet zeggen, oh wacht even, weet je wat, we beginnen even één niveau lager. Ik dacht dat je hoger zat, joh. Kom op, ik leg de lat voor jou lager. Want nee, hij nodigt hem uit en uiteindelijk berekent die jongen de kosten en hij vertrekt en Jezus laat hem gaan. Laten we eens kijken waar deze groep mensen zich nou precies aan committeert, waar zij zich aan toewijden. We hebben gelezen dat ze zich toewijden aan vier dingen. In de eerste plaats aan de leer van de apostelen. Wat is dat eigenlijk, de leer van de apostelen? Wie geeft me eens antwoord? Waar zou het over gaan? Waar zou het op slaan? Ik zie allemaal mensen kijken alsof ze een augurk zien branden, maar jullie zijn er nog? Ja. Waar zou dat op slaan? De leer van de apostel, wat was dat? Opstanding van het evangelie, opstanding van Jezus. Ja, het evangelie in welke zin? Ja, alles wat ze van...
De apostelen was er en ze hebben ze geleerd
precies. Ja, precies. Een persoonlijke overdracht. Hè. Dus het was niet zo van de Bijbel, want die hadden ze nog helemaal niet. Dus ze konden niet even naslaan hoe dat er nou precies uitzag. En in het beste geval konden ze de boeken uit het oude verbond nalezen. Hè, maar ze hadden nog niet de handleiding zoals wij die hebben. Hè. Dus datgene wat Jezus hen geleerd had, datgene wat door de apostelen bij hen terecht gekomen was, datgene leerden ze onderhouden. Dus het gaat hier om het onderhouden van de waarheid. Als we bijvoorbeeld de brieven van Paulus lezen, dan zien we dat er na het stichten van een gemeente heel snel alweer mensen in de gemeente komen die afwijken van de waarheid. En soms maar een klein beetje. Dat je denkt van kom op, doe niet zo moeilijk, geef ze even een kans, doe een beetje postmodern. Ze komen er wel niks ervan. Het ging om de waarheid. Dit was wat overgedragen was in het onderwijs en daar hield men zich aan. En het tweede waar mensen gaan toewijden was gemeenschap. Zij waren betrokken op elkaar. Ze wijden zich toe aan het breken van het brood. Je zou kunnen zeggen hartelijkheid of vrijgevigheid. Zij aten met elkaar. En onder die maaltijden dachten zij ook aan de maaltijd van de Heer. En zij wijden zich toe aan gebeden. Ook een stukje zorgzaamheid voor elkaar. En ze deden dat met hun hele hart. Er was geen vrijblijvendheid in te vinden. Zo van, niet als ik tijd heb, dan maak ik die keuze. Maar zij wijden zich volledig toe. Toewijden aan de leer van de apostelen. Bestudeert u het woord van God samen met elkaar om daarin de waarheid te ontdekken. De manier van leven, hoe wij dan leven zullen. En om dat met elkaar te bespreken en van elkaar te leren. Hoe doe jij dat nou als we deze tekst centraal stellen? En wat kan ik nou van jouw leven leren? Samen leer je meer en beter. Richt jij je op gemeenschappen in deze gemeente? Durft u je hart ook echt te openen voor je broeders en zusters? Moeilijk. Draag je elkaar en zorg je voor elkaar in de gemeente, want dat is gemeenschap. Vier je avondmaal met medegelovigen. Nou ja, we gaan het zo doen, dus u kunt check ja invullen. Maar achter dat avondmaal zit eigenlijk veel meer. Zeker als we kijken naar deze context. Komen er wel eens gemeenteleden bij je over de vloer om samen met je maaltijd te gebruiken. En misschien is er dan wel een moment in zo'n maaltijd of gewoon in je gezin waarin de vader of de moeder het brood pakt, het brood breekt en het deelt. Om nog eens betrokken te zijn op de Heer Jezus. Ik weet trouwens niet, Marco, of het hier mag in Gouda, maar in Woerden mag dat van de Heer Jezus, dat we dat ook in gezinnen vieren. Ik weet niet, hier ook? Ja, oké, mooi. Ja, maar dat is belangrijk om samen zo'n moment te hebben als gezin en te zeggen van, dit is mijn lichaam, wat voor jou verbroken wordt. En dit is het teken waaronder wij willen leven. Bid je met elkaar. Bid je samen als gemeente, in een gebedsgroep of op andere manieren voor elkaar. Ben je toegewijd, niet aan een kerk, niet aan de Kama Parousia Gouda in de zin van de naam, maar aan de groep mensen, de volgelingen van Jezus waar je toe geroepen bent. Dan laten we eens een minuutje nadenken over die vraag. Gewoon in je hart, met de stem van de Heilige Geest, de vraag te stellen, ben ik toegewijd? En dan niet vanuit een schuldgevoel, want schuldgevoel, daar koop je geen bal voor. Maar gewoon vanuit een soort meting, ben ik nou eigenlijk toegewijd aan de mensen waar ik nu tussen zit? Die mensen, onderzoek ik samen met hen het woord. Deel ik wat ik heb voor mijn gemeenschap? Bidden we met elkaar? Neem een minuutje de tijd om daar eens over na te denken. Als ik deze tekst lees, dan ontkom ik niet aan de indruk dat het tweede deel, wat ik gelezen heb, verbonden is aan het eerste deel. Dat is het tweede wat me opviel. Het eerste was dus dat deze mensen behoorlijk zijn toegewijd. Ze zijn extreem toegewijd aan de zaken die ze uitgekozen hebben. Maar hun extreme toewijding heeft ook extreme gevolgen. Lees bijvoorbeeld maar in vers 44 en 45... Daar staat, alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig had. Bijzonder. Alle noden werden in één klap in deze gemeenschap gelenigd. Alle hadden alles onder allen verdeeld, zodat niemand gebrek had. Dat is nog eens extreme toewijding, zou je kunnen zeggen, aan elkaar. Laten we eens een voorbeeld nemen. Stel je voor dat er hier in de gemeente een alleenstaande moeder is. Misschien is die er ook wel. Met een jong kind, vermoeiend, het zorgen, het werken daarnaast. Proberen om toch nog een gezinsleven ook te hebben. En dat die moeder zo moe is van het zorgen voor dit kind. En dat zij zou vragen, is er nou iemand in de gemeente die eens 2 dagen op mijn kindje kan passen, zodat ik 2 dagen kan uitrusten? Wie van u zou dat doen? Ik heb geen voorbeeld, maar oké, dus dat is geregeld. Hè? Er zijn een aantal mensen, uw namen worden door Marco genoteerd. Hè, maar hè, dat is geregeld. Of stel je voor dat hier iemand is die problemen heeft met zijn of haar auto. En niet zoveel geld heeft om die auto te laten repareren, maar dat ding wel nodig heeft om naar zijn of haar werk te komen. Stel je nou voor dat er iemand zou zijn en die zou zeggen, die zou na mij het podium opkomen en die zou zeggen, lieve mensen, ik heb een probleem. Ik kan het niet laten repareren, maar ik heb die auto nodig. Is er hier dan iemand, een automonteur of iemand met een iets bredere bankrekening die zegt van, ik ga daar zorg voor dragen? Gewoon als voorbeeld. Iemand, ja, nou, een paar mensen. Ja, ook geregeld. Het is heel belangrijk. Of bijvoorbeeld iemand die geen geld heeft om op vakantie te gaan. Ik ken ze in onze gemeente. Mensen die nooit op vakantie kunnen gaan en de eindjes steeds weer aan elkaar moeten knopen. Zit hier nou iemand die een caravan heeft en die zegt van, weet je wat, ik zet mijn caravan ergens voor jou neer en ik betaal gewoon een weekje vakantie voor je en dan heb jij een mooie vakantie. Zou er iemand zijn die zegt, als dat bekend zou zijn, zou ik dat doen? Nou, het worden er al wat minder, maar in elk geval 1. Ja, ja. Als je geen caravan hebt, houdt het op, hè? Nee, dat is waar, ja. Ja. Ik ben al wat ouder, dus dan kom je in de generatie van caravan. Hè? We hebben vorig jaar een caravan gekocht en dan heb je echt afscheid genomen van je jeugd, denk ik. Ja, hè? Ja. Ik zie iemand heel hard knikken. Maar voel je wel, alles is in feite op te lossen in de gemeente. Maar wat is daarvoor nodig? Dat we elkaar leren kennen, dat we elkaar durven te vertrouwen, maar bovenal dat we elkaar leren liefhebben. En dat je zegt tegen je broeders en zusters, lieve mensen, ik heb een probleem waarvan ik denk dat jullie me mee zouden kunnen helpen. Dus dat is het eerste. Alles werd opgelost in die gemeenschap. Dat is prachtig. Maar in vers 43 lezen we, de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Het is niet zo gek dat als mensen zich volledig toewijden aan Christus en daardoor aan elkaar en authentieke geestelijke, christelijke gemeenschappen vormen, dat God ook op bovennatuurlijke wijze werkt door zo'n gemeente heen. Dat is helemaal niet zo gek. Ik bedoel, we kunnen ons daar heel erg naar uitstrekken, alsof het een soort feature is, hè, waarvan je zegt van nou, wil je het basismodel christen? Ja, check. En wil je de extra features, als genezing of bovennatuurlijke dingen, dan kun je die ook. Zo werkt het niet. Ik denk dat het eerder andersom gaat, dat juist de toewijding aan Christus, de onderwerping aan Gods geest en de toewijding aan elkaar, ervoor zorgt dat God helemaal geen moeite heeft om door ons bovennatuurlijke dingen te doen. Dus we hoeven daar helemaal niet al te ingewikkeld over te doen. Of in 46 en 47, daar staat, elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. En dan, de Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Ze vonden genade bij het volk om wie ze waren. Ik weet niet of uw gemeente genade bij het Goudse volk vindt. Ik heb geen idee, daar ken ik u niet goed genoeg voor. Ik merk wel eens dat de kerk in Woerden niet altijd genade bij het Woerdense volk vindt. En dan vraag je je af, hoe komt dat toch? Als zo'n gemeenschap nou leeft op een toegewijde manier zoals we net hebben gelezen, dan kan daar toch alleen maar vreugde van uitstralen. Dan kun je daar toch alleen maar verschrikkelijk happy van worden. Dat je denkt van, het zijn rare gasten. Echt waar. Maar ik vind het toch echt geweldig om met dit soort mensen op te trekken. Ze hebben altijd tijd voor me. Altijd is er ruimte om naar me te luisteren. Er is altijd tijd om even met me te bidden. Er is altijd iemand die zegt, joh, ik kom je wel even helpen met dit of dat probleem. Ik sta er nooit meer alleen voor. Als de kerk op die manier functioneert zoals we net gelezen hebben, dan is dat toch ook een gemeenschap waar zo'n geweldige boodschap van uitgaat dat je je website wel kunt opdoeken. Want de liefde die zo'n gemeente uitstraalt is al meer dan voldoende om een gemeente te laten groeien. En daarom zullen we ook nooit groeien als kerk als we mensen binnen proberen te krijgen met programma's of betere muziek of mooiere preken of betere PowerPoint-presentaties. Dat raakt alleen maar de buitenkant. Goed, ze zijn nuttig en het is handig en ik kan erg genieten van dingen die heel mooi zijn. Prachtig is het. Maar ten diepste komen mensen bij elkaar in gemeenschap doordat ze voelen dat u van elkaar houdt. En dat is misschien wel een van de allerbelangrijkste dingen. En voordat we avondmaal gaan vieren, wil ik u die vraag nog eens meegeven. Bent u bereid om je toe te wijden aan de christelijke gemeenschap? Gewoon te accepteren dat dit de mensen zijn die God u gegeven heeft. Misschien word je er heel blij van. Misschien moet je even slikken. Ik had in begin januari weer zo'n momentje waarop ik mijn roeping doordacht. En ik zit in mijn 8e jaar en ik werk in Woerden, zoals u weet. En ik dacht van, jongen, zou ik het 8e jaar ook nog in Woerden moeten doorbrengen? Het zijn lieve mensen in Woerden. En je gaat ervan houden, zeg maar, en je groeit ermee samen. Het wordt je gemeenschap. En elke keer moet je toch weer doordenken, durf ik me nou aan deze mensen toe te wijden? Durf ik het nog? Is het niet veel makkelijker als ze na 8 jaar gewoon een andere voorganger krijgen, die gewoon zijn ding weer kan doen? Mensen kennen mij nou wel. Ik maak altijd dezelfde grappen. Ik heb vaak dezelfde insteek. Ik word er hartstikke chagrijnig van. En het makkelijkste is in de kerk dat je gewoon om de 4 jaar een nieuwe predikant hebt. Dan ben je er vanaf. Dan houdt alles fris en fruitig. Maar soms vraagt God een diepere toewijding aan een gemeenschap. Zoals Mozes, die het volk leidde door de woestijn en ook wel eens gedacht had, zat ik maar in Woerden. Maar wat is het mooi als we mensen mogen accepteren zoals we zijn, als we mogen accepteren daar waar God ons geroepen heeft, om daar een gemeenschap te vormen waar samen Gods woord wordt bestudeerd, waar wordt geleerd en waar dat woord wordt toegepast, om samen het brood te breken en dan niet als een soort homeopathische maaltijd, allemaal een klein stukje en allemaal recht vooruit kijken. Nee, hartelijk, de vrede van Christus, want daar leven we uit. Ja, de vrede voor jou en voor jou en voor jou en voor mij. Want ook al schuren we soms knoerd hard tegen elkaar, ook al botst het soms in de gemeente, de vrede van Christus is de basis van de gemeenschap. En dan mag ik uitleven en dan mag jij uitleven. En heel soms mag je een vriendelijk, glimlachend, met pretoogjes gevuld gezicht van een oude dame bekijken die jou hartelijk de vrede van Christus toewenst in zijn naam. En samen bidden. Samen beseffen dat het van de andere kant komt. Ons leven toewijden aan stilte, gebed, samen wandelen, oplopen, pelgrimeren, om van elkaar te leren en Gods kracht manifest te laten worden door onze gebeden heen. En dat kost tijd en dat kost inzet. Durf jij, durft u, van gemeenschapsleven prioriteit te maken in die nieuwe succesagenda voor 2013. Om je toe te wijden aan je kring. Of toe te wijden aan, Peter, je Alpha-cursus. Of je toe te wijden aan je jongerenwerk. Of je toe te wijden aan de raad. Of toe te wijden aan al die andere uitingen die er zijn. En misschien moeten er wel veel meer dingen bij komen. Misschien moeten er wel dingen afvallen, omdat ze eigenlijk veel meer gericht waren op alleen maar luisteren. Maar ik wil doen. Er zitten hier aardig wat jongeren in de kerk. En trekken jullie het nog een beetje trouwens in de dienst, of niet? Hoe vinden jullie dat? Want ik bedoel, je zit het een beetje uit, laten we eerlijk zijn, hè, sommigen. Ja, dat is toch zo. Ik bedoel, je bent jong, je komt uit een netwerkcultuur, je bent gewend om over van alles een mening te hebben en via Twitter direct te kunnen reageren. In de kerk zit je maar. Ja toch, ik bedoel, niemand hier wat vraagt en soms gaan de preken sky high over je hoofd heen. Dat is lastig. Misschien moeten we dingen wel anders doen, weet ik veel. Ik ben opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Ik weet nog precies hoeveel stenen er boven de preekstoel zaten tot aan het dak. Want ik heb ze duizenden keren geteld. En we zitten in een andere cultuur. En is dit nog wel de vorm waar het goed is om bij elkaar te komen? De beste dienst van 2012 was de dienst die ik niet had voorbereid in onze eigen gemeente. We hadden een geweldige spreker. Gor, en dan een achternaam die ik nooit kan uitspreken. Weet je wel, de nieuwe minister-president van Nederland. Die komt regelmatig bij ons spreken. Ontzettend een leuke gast. En dat was een jeugddienst. En de eerste dienst zat zo verschrikkelijk vol dat de koster met rode vlekken in zijn nek kwam vertellen dat dit eigenlijk toch niet kon. Dat dit toch wel verschrikkelijk gevaarlijk was. En de tweede dienst, we hebben twee diensten, mocht ik doen. Ja, dat was leuk. Ik wist dat er geen hond zou komen en er waren inderdaad 25 mensen. 25 mensen die zich hadden toegewijd aan de tweede dienst. Ik had het al vermoed en ik dacht van, Heer, ik ga het anders doen. Ik ga nou eens niet uitgebreid mijn gedachten over een Bijbelgedeelte delen. Die kennen ze zo'n beetje wel. Maar ik ga Lectio Divina doen. Dat is zo'n manier van met elkaar Bijbel lezen, waarin niet de voorganger vertelt wat je ervan moet vinden, maar waarin je heel sterk na bidt tot de Heilige Geest om te vragen of hij jou nou eens indrukken wil geven. Dus niet heel rationeel met die tekst bezig, maar ook vanuit, Heer, wat wilt u nou zeggen? En we bespraken een tekst uit de 2e Korinthebrief. En deze 25 mensen kwamen compleet uit hun comfortzone. En ze deelden wat de Heilige Geest op hun hart gaf. Mensen waren tot tranen toe geroerd, niet door mijn preek, ik baal als een gek, maar gewoon door het werk van God in deze mensen. En deze mensen vertelden over hun moeite met hun kinderen. En dat hun kinderen soms maar moeilijk konden geloven en de worsteling. En ik ging naar huis met een geweldig gevoel van echtheid en commitment, maar ook met een gebedspuntenlijstje waar namen op stonden die genoemd waren. Weet je, soms kunnen we dingen anders doen. En moeten we niet parallel aan de gewone dienst, en dan spreek ik maar voor Woerden, gewoon met jongeren iets doen. Ik weet het niet. Het is belangrijk om dat te delen. Ik geloof dat we geroepen zijn tot gemeenschap. Wil je dat of wil je dat niet? Dat is de enige vraag waarvan ik hoop dat je daar een antwoord op zult geven deze morgen. Amen. Heer Jezus, ik wil u danken dat u ons geroepen heeft tot uzelf uit de duisternis, tot uw wonderbaarlijk licht. En dat we u mogen kennen, maar dat u ons ook geroepen heeft tot gemeenschap. Om samen met broeders en zusters, die soms lijnrecht qua karakter tegenover ons kunnen staan, een gemeenschap van vrede te vormen. En Heer, wat leren we dan vaak veel, als we heel eerlijk zijn, van nou net die broeder en die zuster die zo anders is als wij zelf. Ook al proberen we in de gemeente vaak gelijkgestemden te ontmoeten. Wat is het goed dat u al die verschillende mensen bij elkaar brengt, in hun ruwheid, in hun ongepolijstheid, in hun onvolwassenheid, net als wij allemaal. En allemaal dragen we dat onzichtbare t-shirt, werk in uitvoering. De Heer werkt aan mij. Is dat niet geweldig dat we dat tegen elkaar mogen zeggen? De Heere werkt in mij op dit moment en gisteren en eergisteren, maar ook morgen en overmorgen. En ik wil leren elke dag opnieuw. Heer, wat is het mooi dat u mensen tot elkaar roept om te midden van die mensen te wonen en vrede te schenken en heelheid te brengen en troost te bieden, maar ook een geest van gebed op te roepen voor mensen die plotseling zo ziek zijn, zoals Rivka. Heer, we bidden voor uw genade voor onze gemeente hier in de regio. Als we proberen om een gemeenschap te vormen van vrede. Heer, wat is dat soms moeilijk? Als we soms ook geen vrede in ons eigen leven hebben, om dan in het gemeenschapsleven die vrede uit te dragen. Help ons om nieuwe vormen te vinden, nieuwe wegen te vinden, waarop we samen van elkaar mogen leren hoe we uw vrede mogen uitleven elke dag opnieuw. Hoe we mogen oefenen met de opstanding elke dag opnieuw. Om op die manier te mogen groeien tot de volle volwassenheid van Jezus Christus. Heer, zegen ons zo. Amen.